met één nieuw bericht.
Hey Kaya, met Karsten. Ik bel eventjes over Succession. Ik heb het laatste seizoen net uitgekeken. Ik was er met Valerie over aan het praten. En ja, het is zo'n geweldige reeks met zo'n geweldig slotseizoen. Dus ik breng Valerie eventjes mee. Dag.
Ik ben Kaya Verbeke en van de Standaard is dit Radar. Je wekelijkse cultuurpodcast. Radar. De score van Succession waarschuwt je meteen. Opgelet, je kijkt naar een bangelijk goede serie.
Oh, okay.
Met vuile machtsspelletjes.
No, you need any help. Just, you know, don't fucking bother, okay?
That's not fucking cool.
Iconische beledigingen.
Buckle up, fucklehead.
En een bende enorme eikels.
What I think he meant to say was that he wished that mom gave birth to a can opener, because at least then it would be useful.
Een mega succes. Maar kijk, toch stopt de reeks nu. In de allerlaatste aflevering weten we wie de macht over het mediabedrijf in handen krijgt.
So, go hard, go fast, go you lovely bastards.
Het is fictie, ja, maar Succession houdt ons ook een spiegel voor. Want zo van de pot gerukt is de serie niet. De verhaallijn is maar al te vaak ongemakkelijk realistisch.
Oh, no, 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 no. Roman,
yeah.
You cannot win against the money.
Welkom bij Radar.
Radar.
Dag Valerie Droeven van de Wetstraatredactie en mediaredacteur Karsten Lemmens. Karsten, ik heb gehoord dat jij een enorme fan bent van Succession.
Ja, enorm is het juiste woord, denk ik.
En jij, Valerie?
Ik ben iets minder fan. Ik apprecieer het werk. Ja. Maar ik vind het ook hard werken soms om naar te kijken.
Ja.
Het is een reeks die gedrenkt is in cynisme.
Ja.
En ja, daardoor zitten er voor mij redelijk wat bergen in,
ja,
waar ik af en toe overheen moet klauteren.
En toch keek je naar het vierde seizoen.
Ik heb heel lang niet naar Succession gekeken. En bij dit laatste seizoen dacht ik, Oké, ik moet echt die inhaalbeweging maken.
Ja.
Tijdens het kijken heel veel met Karsten ge-sms'd en ook heel veel plat gelegen en heel veel genoten ervan.
Je hebt daar erdoor getrokken eigenlijk.
Ja, het werd tijd dat ze er eens naar ging kijken. Hè. Absoluut. Hè. Ja, want nu zeker het vierde seizoen, ze gaan echt eruit op een hoogtepunt. Het is echt een fantastisch seizoen.
Ja, hoe komt dat toch? Waarom is die reeks zo goed?
Het is een heel Shakespeareaanse reeks. Hè. Au fond is het een opvolgingsverhaal aan de top van een groot mediabedrijf waar kinderen vechten, ja, om de scepter.
I take over and we just, you know, you two under me, co-presidents.
Under you.
Uh-huh. But, you know, three. Power of three.
Interesting. Can we think about it?
Yeah, of course.
I thought about it. Fuck you.
En het is zo goed geacteerd, het is zo goed geschreven, het is zo realistisch ook. Je hebt echt het gevoel van, ik krijg hier een inkijk in de 1% aan de top van de Amerikaanse mediabedrijven.
Maar dat Shakespeareaans drama speelt voor mij ook wel echt mee. Hè. Je weet de hele tijd, alles wat ze opzetten gaat mislopen. Alles wat ze opzetten loopt mis.
Het is een tragedie. Je ziet die mensen in hun ongeluk lopen eigenlijk. Hè?
En je hoopt de hele tijd dat ze het niet gaan doen, maar ze blijven het toch doen. Dat is het, het punt.
I'm going to build something better. Something faster, lighter, meaner, wilder. And I'm going to do it!
Maar je zei het eigenlijk al, Karsten. Succession stopt ermee op een hoogtepunt. Het vierde en laatste seizoen is nu op zijn eind gelopen, want op 29 mei verscheen de laatste aflevering op streams. Ze konden er toch eigenlijk gewoon mee doorgaan, want de kijkcijfers blijven goed.
Ja, ze swingen de pan uit. En het is echt een hype nu, zeker. Het is ongelooflijk. Maar het pleit voor hen dat ze er nu mee stoppen. Want ze stoppen dus echt op een hoogtepunt. En dat siert hen. Want wat je vaak ziet in de tv-wereld is dat ze merken, iets is een succes, we gaan dat uitmelken. Mm-hmm. Die koe gaan we blijven uitmelken. Je zag dat in series als Game of Thrones bijvoorbeeld, dat bleef maar gaan. Waarbij
en
de kwaliteit stelselmatig achteruit gaat. Mm-hmm. Hier doen ze dat niet en dan kan je stoppen op de climax.
Ja, want we krijgen nog een knaller van een apotheose, hè, wat dat laatste seizoen betreft. Ik geef al even mee, we gaan een paar dingen spoilen over het begin van het laatste seizoen, om de personages en de impact van de reeks te kunnen schetsen. Maar voor we het hebben over dat vierde seizoen, Valerie en Karsten, over wie gaat Succession nu alweer? Er zijn drie zonen, een vader, een neef en een dochter. Hè?
En een dochter. Dat is eigenlijk het interessante, want het gaat ook over een dysfunctionele familie. Hè? Al die machtspelletjes spelen zich ook echt letterlijk binnen het gezin af.
Ja.
De oudste zoon is Connor.
I'm not getting involved. Good.
Die eigenlijk van geen tel is in deze machtsstrijd.
I'm not saying I would make a better CEO. That's unsaid.
It's not unsaid when you say it.
No, I'm not saying it, so in fact it is unsaid.
Hij is niet geïnteresseerd in
Hij is niet geïnteresseerd, hij is van een andere moeder als de drie andere kinderen, hij is ouder.
I don't care, I just observe, I'm a UN white helmet. Right?
Hij is een beetje de rare kwiet van het gezelschap.
I think I finally found a job I want to do.
Okay, what is it?
President of the United States.
Okay, wow.
Dan heb je de tweede oudste zoon, die eigenlijk fungeert als de oudste zoon in dit gezin. Dat is Kendall Logan Roy. Hij heeft dezelfde middle name als zijn vader. Dus dat zegt al iets over wie geboren was om de opvolging te worden.
En die wil het ook echt. Hè?
Die wil het supergraag.
How can I not be the logical choice?
Maar...
You lack killer instinct. You're wet, you're green, you're intellectually insecure. You're not emotionally strong enough. You have addiction issues.
That's enough.
Kampt met een mentaal probleem, met een drugsprobleem eigenlijk, vooral een verslavingsproblematiek.
I mean,
dan heb je de zus.
The only thing we know for certain, like for absolute certain tonight, is that dad didn't want you running the company.
Siobhan of Schiff.
So if there was a list of 7 billion people on this planet that dad would choose to be boss, we know you would be last.
Zij is, vind ik zelf, de meest manipulatieve van de vier kinderen.
Okay, you know what, actually, also, I'm pregnant, yeah, by you. And there's never a good time to say, but you need to know, so okay. Right. Now you know.
Right. Is that even true?
What?
Like, is that even true? Or is that like a new position or a tactic? Or what?
De jongste zoon, eigenlijk zo'n beetje het oogappeltje van Logan.
Bravo.
Dat is Roman Roy. Dat is de meest, de zotste van het gezelschap. De vreedste, vind ik.
Ja, een sociopaat eigenlijk.
Sociopaat, echt, ja.
I'm going to reveal to him that you sexually abused me as a child.
Excuse me?
Yeah, you just would not stop.
You are one sick puppy.
You're the one who kept trying to fuck me.
Why would you say that? Stop saying that. You don't really think that, do you?
No, I'm fucking with you. The way you fuck me as a baby.
What is wrong with you?
Het is ook grappig door wie hij gespeeld wordt, vind ik. Dat is Kieran Culkin, de broer van...
Home Alone.
Hij speelt ook mee in Home Alone. Hè?
Holy smokes, it's morning!
Ah, ja.
Als broertje of als neefje of zoiets.
Hey guys, wake up, it's Christmas!
Echt geweldige acteur. Voor mij echt een ontdekking geweest.
You call me a dipshit?
No, I love you, man, but you're not a serious person.
All right, fuck you. You're not the fucking boss.
En dan heb je nog Greg Hirsch, dat is het neefje. Yeah.
Hello, this is Greg on Greg's phone.
Die in het begin van de reeks in die familie wat verzeild geraakt.
Greg, wait, I need a favor from you.
Die heel ambitieus is.
Roman said bring in the papers. Shiv said don't bring in the papers.
And I guess you need to decide which one of them is more important.
Die heel grote naïviteit heeft.
Ja, enorm.
Het
is wel een groot komisch effect, vind ik.
Would you rather be trapped in a swimming pool with a shark or in a cage with a tiger?
Maar die wel uiteindelijk op de punten geraakt waar hij wil zijn.
Waar
hè?
Hij wil zijn.
Ja. Nou ja.
Greg is chopping it up.
En hij speelt heel vaak samen met Tom Wamsgans, moeilijk uit te spreken achternaam, die eigenlijk de man of de verloofde in het begin is van Shiv.
Dus is er een scène in seizoen 4 en die speelt zich af op de verkiezingsdag. En een van de tv-zenders van de Royce verslaan die verkiezingsdag en Tom is het hoofd van die zender. En hij zegt dan tegen Greg, Greg, ga voor mij een koffie halen.
Where's my coffee?
En Greg zegt, ja, maar ik wil dat niet meer doen. Ik ben geen koffiejongen meer. Ik ben opgeklommen. Ik wil dat niet meer doen. En dan zegt Tom, nee, je moet voor mij een koffie gaan halen. Want ik ben verantwoordelijk. En als ik hier als ik geen koffie drink, dan word ik slaperig. En als ik slaperig word, dan ga ik een fout maken. En als ik een fout maak, dan ga ik de verkiezingen verkeerd callen. En dan gaan de Chinezen plots denken dat ze Taiwan kunnen aanvallen. En dan gaat de derde wereldoorlog beginnen.
En dan is de wereld omzien.
Dus haal mij koffie.
Is you failed to get me a double shot. Okay?
Okay, well, do you want some of what you asked for?
Want seizoenenlang gebruikt Tom Greg als zijn
slaafje
bijna.
Ja.
Greg?
Hij noemt dat Greggen.
Greggen,
je moet voor mij Greggen.
That's disgusting.
Het samenspel tussen Greg en Tom is echt is eigenlijk een reeks op zich. Kan misschien ooit een spin-off zijn.
Yeah. I'm driving my grandpa down for Thanksgiving.
Oh, Greg, fuck your grandpa.
Yeah, okay, you're on speakerphone, Tom.
Well, I shouldn't be, Greg.
Maar misschien ook wel stiekem de allerbeste acteur in het gezelschap, vind ik. Hè. Matthew McFadden. Schitterend hoe hij dit speelt. Hoe hij die onuitstaanbare, ergerlijke eikel tot in de puntjes... Hij begrijpt u bij uw nekvel. Dat is ongelooflijk goed gedaan.
Who's your source?
I can't reveal my sources.
But it's Greg.
Ja, en dan is er nog de vader, hè, of de patriarch.
Ja, de vader, Brian Cox, natuurlijk, die Logan Roy speelt. Hè. Mm. Een Britse theateracteur ook, en echt een klasbak. Hè. Hoe dat hij de mensen om zich heen angst inboezemt. Je voelt dat spat van het scherm. Hè. Je wordt zelf een beetje geïntimideerd als je hem bezig ziet.
I am surrounded by snakes and morons.
Het zijn wel echt allemaal vreselijke mensen. Hè?
Allemaal. Er is niemand in die reeks waarvan je denkt, ah, daar wil ik eens een pint mee gaan drinken.
Nee, ze zijn echt perfide, tot op het bot. Ze zijn allemaal ongelooflijke narcisten die denken dat zij het centrum van de wereld zijn. En in hun wereld zijn ze dat ook.
Ja, en toch vinden we ze ergens wel sympathiek en blijven we kijken. Waarom eigenlijk?
Het fascineert wel een beetje. Hè? Ja. Je ziet een beetje een klein ongeluk in slow motion gebeuren en je kan niet wegkijken. Het zijn ook ongelooflijk machtige mensen. En zien hoe die machtige mensen eigenlijk ook heel kwetsbaar, breekbaar en domme kloten zijn. Ja. Dat heeft wel zoiets sobering. Zo. Van, kijk, ook die machtige mensen kunnen gewoon gefaalde mensen zijn.
Ja. Ik denk dat ook wel te maken heeft met het schrijfwerk. Hè. Als schrijvers erin slagen om zo in cynisme, in een pot venijn gedrenkte personages boeiend te doen zijn voor 4 seizoenen lang.
Dat zijn een keigoeie schrijver.
Dan kun je dat.
Want eigenlijk zijn ze zo vreselijk ook omdat ze gewoon allemaal enorm getraumatiseerd zijn. Hè?
Ja, voor mij is dit ook een reeks die gaat over trauma en intergenerationeel trauma. In een van de afleveringen tegen het einde van het eerste seizoen zie je Brian Cox, dus Logan, in het zwembad zwemmen. En hij heeft allemaal littekens op zijn rug. Van
de vader, hè?
De vader, ja. Er wordt eigenlijk nooit gezegd van wat die littekens, waar die vandaan komen. Dat is ook typisch in deze reeks, dat je flitsen van iets krijgt die je niet begrijpt en die toch heel belangrijk blijken te zijn achteraf. Er wordt ook wel hier en daar iets verteld over zijn jeugd. Ik ga daar nu niet te veel op ingaan, maar hij heeft een moeilijke jeugd gehad, armoede. Hè. Het is aangekomen in Amerika, heeft daar ook afgezien. Er is een zusje gestorven, jong, en hij draagt dat voor de rest van zijn leven mee, dat dat gebeurd is. Dus die mens is een soort van getormenteerde mens, hè. Die heeft van alles meegemaakt. Volgens mij is dat is hier psychologie van den Aldi, maar ik denk wel dat dat klopt. Volgens mij is dat ook zijn kracht geworden. Die heeft dat overleefd, die heeft daar veerkracht uitgebouwd, die heeft daaruit geput om heel dat imperium op te bouwen. Die heeft het feit dat hij ook zo rootless kon zijn en zo wreedaardig heeft te maken met het feit dat hij zo'n opvoeding heeft gehad. En hij heeft dat dan allemaal bereikt in zijn leven, maar hij heeft ook kinderen gemaakt. En ik zie in al die personages ook een stukje van dat trauma terug. Dat is echt doorgecijpeld naar de volgende generatie, het trauma van de vader. Het maakt hen soms ook heel incapabel om dingen te doen. Nu ga ik even een kleine spoiler vertellen voor de mensen die het niet willen horen, even oren dicht. Maar in het laatste seizoen sterft de vader.
As you know, my father, Logan Roy, was pronounced dead on arrival at Teterboro Airport this afternoon. I'd like to thank the press for their respect at this time. You'll understand that I won't be taking any questions. But my brothers and I just want to say that Logan Roy built a great American family company. And as you know, the board will be convening in the next hours to decide on the leadership of the company going forward.
Het is niet alsof al dat cynisme en die duisternis verdwijnt als de zonnekoning doodgaat. Nee, het is eigenlijk gewoon iets wat blijft voortbestaan en nog groter wordt. Omdat bij de zonnekoning zat er nog een soort van visie bij. En bij de kinderen is dat eigenlijk niet meer. die weten eigenlijk veel minder goed als hun vader waar dat ze naartoe willen en waar dat ze mee bezig zijn. Die zijn eigenlijk alleen maar bezig met zelf de macht naar zich toe te trekken.
Ja, terwijl dat is hun copingmechanisme eigenlijk.
Dat is hun copingmechanisme. Ik vind dat de manier waarop dat trauma in deze reeks speelt echt heel goed gedaan is en heel slim gedaan is. En dat dat een soort van drijvende kracht binnen alle personages en dus ook binnen de verhaallijnen is.
Wat ook heel hard speelt, is het verwachtingspatroon van de vader en de verwachting die hij op zijn kinderen legt en waar zijn kinderen niet aan kunnen voldoen.
Mm-hmm.
Bij Kendall speelt dat het hardst.
Ze hebben het allemaal een
Ze hebben het allemaal, bekend. Bij hem is dat toch wel het hardst. Hij wil...
Het breekt hem, hè? Ja.
Ja, hij wil dat zijn vader hem ziet als een waardige opvolger en hij krijgt die erkenning maar niet. Mm. Er is een scène in het vierde seizoen. De vader is gestorven. Ze vinden een papiertje.
Ja.
Geschreven door zijn vader, waar niemand het bestaan van wist, waarin hij zegt wie zijn opvolger zou moeten zijn. En er staat dan op van, mijn opvolger moet zijn Kendall Roy, maar daar is een streep ondergetrokken of doorgetrokken.
Dat is niet duidelijk. Of dit eronder zit of
het, is het nu een onderlijning van zijn naam of een doorkruising van zijn naam?
Ja.
Oh, so he underlined recently?
Underlined or crossed out?
Shit.
En zijn hart breekt een beetje. Hè? Kendall wil dat zien als mijn naam is onderlijnd. Ik ben waardig volgens mijn vader om hem op te volgen. Maar hij zal het nooit weten, want het had evengoed een doorkruising van zijn naam kunnen zijn. Mm-hmm. En dat drama, dat zit heel diep.
Dat bepaalt hem heel erg. Hij is vader, hij heeft kinderen, maar die spelen totaal geen rol in zijn leven. Zijn vrouw leeft apart van hem. Hij heeft geen enkel impact op het leven van zijn kinderen, want hij blijft eigenlijk het kind van zijn vader. Hij wordt nooit de vader van zijn kinderen.
Zij weten ook niet hoe zij met hun emoties moeten omgaan. Dus wanneer de vader sterft, dan zie je dat zij niet gewend zijn om over emoties te praten, om elkaar te helpen en bij te staan, kwetsbaar te zijn. Dat bestaat gewoon niet in hun wereld. En wat zij dan doen is, ze werpen zich volledig op die machtsstrijd. Mm-hmm. Wie eindigt aan de top van het bedrijf?
En dus die machtsstrijd die tot op het einde echt tot in de familie blijft voortduren. Hè? Want niemand kan iemand anders vertrouwen, ook aan de ontbijttafel of dinertafel niet, s'avonds wil ik zeggen. Hè? Iedereen is iedereen een mes in de rug.
Ja, het is zelfs zo erg dat zelfs op de begrafenis van de vader zijn de kinderen onderling aan het schiemen en elkaar messen in de rug aan het steken en coalities tegen elkaar aan het opzetten op de begrafenis zelf. Zo ver gaat het.
Alsof het de enige manier van leven is eigenlijk die ze hebben.
Het is sterker dan henzelf, ze kunnen niet anders.
Het is echt iets waar dat ze in opgegroeid zijn en
wat
dat ze kennen, hè? Als een soort van comfortzone bijna, waar dat ze zich in...
Ze zijn zogezegd een team. En op een gegeven moment zegt Kendall tegen een luitenant...
Roman en Shiv?
Yeah, I don't know. Part of my plans. I love them, but not in love with them, you know?
Mm-hmm.
One head, one crown.
One head, one crown. Hij is de king en hij wil dat zijn. Yeah. En zo hebben ze allemaal wel een manier om naar te kijken.
De serie is grotendeels gebaseerd op het leven van Rupert Murdoch. Dat is geen geheim. Er zijn heel wat parallellen te trekken tussen hem en Logan Roy. Houdt ook het vierde seizoen ons een spiegel voor wat betreft de macht van de media?
Ja, absoluut. Op een gegeven moment, en nu ga ik misschien een beetje spoilen, ik probeer het beperkt te houden, gaat het over presidentsverkiezingen. En dan zie je hoe de steun van rechtspopulistische media, van de Roys, daar een president in het zadel helpen die wel uiterst rechts is.
We are going to make this call now. The ATN decision desk has looked at the numbers and is ready to declare Arizona for Jared Mencken. This means that Mencken will be the next president of the United States, winning the most unreal, surreal election we have ever seen in this country.
Dat appelleert heel hard aan de verkiezing van Trump. Het doet er wel heel, heel hard aan denken.
Daarbij is het ongelooflijk zot hoe de persoonlijke belangen daarvoor zorgen dat de wereld in elkaar stuikt, vind ik.
Ja, en wat je daar heel duidelijk ziet, is dat de mensen die daar aan de knoppen zitten nooit de gevolgen zullen moeten dragen van hun acties. Hè. Zij zetten de democratie naar hun hand.
Ja.
Maar je weet dat zij gewoon verder gaan met hun rijkeluisleventje. En hun leven zal niet veranderen. Maar de mensen op straat, hun leven wel. Mm. Zij zijn daar compleet van losgekoppeld.
Ja. Karsten en Valérie, Succession won al tal van prijzen. En de reeks is ook enorm populair op het internet. En toch is niet iedereen fan, hè?
Ja, ik ben zelf ook niet zo'n ongebreidelde fan, maar het is wel echt een acquired taste, denk ik, de reeks. Het probleem is ook, je ziet op het internet heel veel memes of heel veel zo lichtjes protest uit de hoek van, zeker in Amerika, mensen van kleur. Want het is een zeer witte reeks. Hè. In tegenstelling tot hoe series de voorbije jaren aan het evolueren waren, veel meer een inkijk geven in wat mensen van kleur meemaken, maar ook reeksen gelijk Bridgerton, die zwarte acteurs gewoon casten in rollen waar ze eigenlijk niet konden zijn, maar het issue eigenlijk...
compleet negeren.
Ja, compleet negeren. Ja. Ja, dat is hier niet. Hè. Het is een reeks die heel dicht bij de werkelijkheid blijft, maar zeker... Ja, alle belangrijke acteurs zijn very privileged and very white. Ja. Dus daar zie je ook wel op het internet dat er wel wat tegengas gegeven wordt.
Ja.
Daar is natuurlijk ook wel een reden voor, Karsten. We hebben het daar al vaak over gehad.
Ja, ik denk dat, zoals je zegt, ze willen dicht bij de realiteit blijven. Ik denk dat ze hier echt streven naar een heel natuurtrouwe weergave van hoe het aan de top van die bedrijven eraan toe gaat. En ik kan me inbeelden in zo'n conservatief mediabedrijf, dat dit nu eenmaal de gang van zaken wel is. Rechtsconservatieve media lijkt me wel dat net de bedoeling was.
Ze schetsen inderdaad een heel racistische en seksistische wereld, hè? Want het is ook seksistisch, absoluut.
Dat confronteert, hè? Dat stuit tegen de borst. Je voelt je daar slecht bij, maar ik denk dat dat de bedoeling ook is, dat je je daar slecht bij voelt. Dat wel degelijk de makers hun intentie is van, je moet je hier slecht bij voelen.
Ja.
Maar de reeks heeft eigenlijk ook een soort tegensteld effect. Hè? Het zijn hatelijke personages. We houden van die personages. We gaan ons kleden op het internet zoals die personages. Hè? Want ook hoe dat de personages zich kleden is een heel erg grote trend geworden. Dat cynisme beginnen we ook wel weer te verheerlijken. Het begint een deel van het publiek te verheerlijken. Hè? Het is niet dat we daar, dat iedereen die naar Succession kijkt daar zo kritisch mee omgaat.
Are you okay? Is this yours? You okay?
Yeah, I'm good. I'm good. I'm good.
You're good? Sorry, I don't know if I have your private number. Can you send that to me?
Dat is heel dubbel, hè. Ja. Je vindt het allemaal wansmakelijke figuren, maar wanneer het gedaan is, ga ik ze heel hard missen.
Ja. Het is absoluut zo. En als je goed kijkt, zie je dat de makers het ook op de korrel nemen. Hè. We hebben daar in het, denk ik, tweede seizoen, ik weet het nu niet meer van buiten, op de verjaardag van Logan is er een scène waarin Kendall plots op het podium kruipt, een baseball shirt aantrekt en begint te rappen.
Yo, bitches be
no.
Mad, but the king
is no. No. Ken W.A.
I read it. It is burning my eyes, but I cannot look away.
Ja, alle zwarte cultuur zich toe-eigend, alsof het niks is. Dat is de grappigste scène uit denk ik, de vier seizoenen.
Ja.
Hoe iedereen daar flabbergasted naar zit te kijken, dat is gewoon... Ik lag echt naast mijn zetel bijna letterlijk van het lachen. Hoe hij dat totaal niet doorheeft, dat hem zichzelf gewoon volledig belachelijk staat te maken. En dat hem eigenlijk ook gewoon in zijn white privilege aan het zwelgen is daar op dat moment. Dat is een scène die heel bekend is, of die heel goed is, of die sleutel is. Er is ook een scène dat hem ergens op de trappen het bedrijf binnenloopt en fuck the patriarchy roept.
Fuck the patriarchy!
Terwijl hij duidelijk wel het product is van de patriarchy. Hij is de laatste man om dit te mogen roepen. Allee, het zijn echt very privileged people die zich duidelijk langs de ene kant er wel bewust van zijn, want ze voelen zich veel beter dan de rest van de wereld, maar langs de andere kant ook totaal geen verantwoordelijkheid daarvoor nemen.
What?
With Joy.
Oh.
She's not picking up.
Yeah.
What the fuck happened?
I fired her. So?
Roman, you absolutely cannot fire a studio executive.
Right, except I can because I did.
Dus ik vind wel dat de makers het ook op de korrel nemen. Maar ik heb ook wel begrip voor de kritiek.
Je zei het al, Karsten. Je gaat ze toch een beetje missen. De laatste aflevering is er. Gaan jullie nu in een zwart gat vallen?
Ja, misschien wel. Om de simpele reden dat ik na vier seizoenen wel een beetje gehecht ben geraakt aan die personages. Hoe wansmakelijk ik ze ook vind.
Ja.
En omdat ik vind dat er gewoon op dit moment niks beters op tv te bekijken valt dan dit.
Die Idol komt er wel aan. In de zomer. Ja.
En misschien een spin-off.
Ja, dat zit er ook wel aan.
Laat ons hopen.
Ja.
Ik ben er. Ik ga nog wel eens opnieuw kijken, denk ik. Ik vind het wel soms veel. Ik denk dat ik het nog wel op mijn gemakje...
Je gaat nog eens kijken.
Denk het wel,
naar alle vier seizoenen.
Ja, op mijn gemak.
Oké, top. Goed. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
I need you to believe that I am as good as my dad. Can you do that? Can you do that?
Say it or believe it.
Uh-huh.
En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou, Radar.
De tip komt deze week van...
Ruben Aerts, filmredacteur.
Wat is jouw tip?
De film The Piano van Jane Campion.
En waarom?
Ja, ik ben pas terug van het filmfestival in Cannes en daar heeft afgelopen zaterdag Justine Triet de Gouden Palm gewonnen. Nu, zij is nog maar de derde vrouw ooit die die eer te beurt valt. En 30 jaar geleden was Jane Campion, de Nieuw-Zeelandse regisseuse, de eerste. Zij heeft toen voor de film The Piano de Gouden Palm gewonnen met Holly Hunter in de hoofdrol en ook Harvey Keitel.
Can you hear me?
Dat is nog altijd een film die 30 jaar later overeind blijft. Die gaat over een vrouw die uitgehuwelijkd wordt door haar vader aan een Nieuw-Zeelandse pionier. Nu, zij is daar helemaal niet over te spreken en dat doet ze ook letterlijk niet. Ze zwijgt, ze communiceert alleen maar via haar piano en via haar dochter.
The piano.
She says it's her piano and she won't ever touch it.
I'm so time. You might come to like me.
The Piano is te bekijken op Netflix en op Mubi.
Bedankt voor jouw bijdrage.
Thanks for the tip.
Radar.
Radar.
Zo, dat was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be/podcast. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week, hè.